De CEO Podcast.
Waar ik heel erg in geloof is dat wij een rol hebben in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. En ja, daarmee is uren tellen in de week niet direct wat je doet. Maar een goede balans tussen werk en privé is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
Heb je het over een razendsnelle carrière? Dan heb je het al snel over die van Dimitri Iocarini. Als tiener wandelde hij binnen bij uitzendbureau Olympia en in 2016 was hij opgeklommen tot CEO. Zo gaat het soms. Iocarini was toen 33 jaar oud. En onder zijn leiding ging Olympia in zee met het beleggingsfonds van Morgan Stanley. Mijn collega Paul Lasseur sprak hem samen met Martina Wolzak van het FD en vroeg hem wat een Amerikaans fonds nou moet met een Nederlands uitzendbureau.
Naar de toekomst toe denk ik dat wij met elkaar geweldig potentieel hebben. Zowel op de positionering in de segmenten waar we in actief zijn en ook de groei die we daar de afgelopen jaren al in gerealiseerd hebben. Niet in de minste plaats hebben we de afgelopen jaren een hele belangrijke beweging gemaakt als het gaat over onze strategische positionering. En de merkbelofte die we daarmee naar de markt brengen. En ja, wat ze zien in Olympia daarmee is een partij die een goede visie op de arbeidsmarkt heeft, daar een hele duidelijke positie op inneemt. Tegen de achtergrond van al die beweging die de arbeidsmarkt de komende jaren natuurlijk gaat doormaken, ja, veel potentieel huist.
Ja, dus zo komt Morgan Stanley Tactical Value uit bij Olympia Uitzendbureau in Nederland. Waren jullie eigenlijk wel op zoek naar een nieuwe geldschieter? Hoe gaat dat? Geef je die opdracht aan een soort makelaar van zoek eens een grote
jullie
financiële partij?
Jullie waren al in handen van private equity,
nou,
toch?
Ja. Avedon en ik hebben samen Olympia gekocht in 2016. En dat wil zeggen dat ik al groot aandeelhouder was, nog geen meerderheidsbelang had. Avedon had meerderheidsbelang.
Nu wel,
ja. En het is zo dat eigenlijk al vrij vlot in de jaren nadat we Olympia overgenomen hebben, er interesse kwam van buitenaf. Dus er werd al vrij vlot op de deur geklopt met interesse om te investeren in Olympia. Mm-hmm. En na verloop van tijd hebben Avedon en ik daarmee de afweging gemaakt om toch te gaan verkennen of het juiste moment was voor Avedon om uit te stappen.
En was het dat? Want het was al relatief snel voor een private equity partij om alweer uit te stappen. Want na 3 jaar.
Nee, zeker.
En meestal is dat 5, 7...
Ja, 4 tot 7 jaar gemiddeld inderdaad. Dat is heel snel. En dat is dus ook wel een duidelijk teken van hoe goed het is gegaan. En ik laat mij vertellen dat toch de dualiteit van private equity is dat als het heel goed gaat, je nog wel eens sneller kan verkopen. En dat natuurlijk dubbel is. Het tekent dat ze een goede investering hebben kunnen maken. Dus om die reden ook gewoon bewust gekozen hebben om dit proces op te starten. En hoe het dan werkt in de praktijk, want dat vroeg je ook, is inderdaad dat je de markt gaat verkennen. En daar zijn meerdere partijen uitgekomen waarvan Morgan Stanley Tactical Value er één was. En de geschikte bleek.
Ja. En heb jij daar dan, want je was op dat moment nog geen groot aandeelhouder, nog zeggenschap in gehad? Van ik heb liever die dan die?
Ja.
Of was gewoon puur prijskaartje van nou, deze ziet er het aantrekkelijkste uit?
Nee, gelukkig is dat niet hoe het werkt. Daar heb ik heel veel zeggenschap in gehad. Je doet dat samen. Je gaat samen dat proces in. En uiteindelijk hebben we, ik als ondernemer, maar ook het bredere managementteam, heel bewust gekozen voor Morgan Stanley als ook minderheidsinvesteerder. Dat geeft dus ook heeft de mogelijkheid geboden om ook dus een meerderheid te verwerven. Maar de andere kant ook de partij, de mensen, de visie, de kennis. De filosofie achter hun investeringen heeft ertoe geleid dat we heel bewust gekozen hebben voor hun als nieuwe partner.
Ja. En hoeveel investeren zij?
Ja, we hebben afgesproken geen details te delen op de exacte cijfers.
Een categorie zijn het tientallen miljoenen, misschien meer?
Wat meer.
Meer dan tientallen? Oh, ze zitten in de honderdtallen normaal gesproken. Maar
ruime tientallen, laten we het zo zeggen.
Ruime tientallen. En dus ook nadrukkelijk komen ze aan boord als een met kennis van de markt en met een groeistrategie, denk ik.
Ja, het mooie van private equity is dat ze over het algemeen hele goede mensen aan tafel zetten natuurlijk. Zij zijn nogmaals een minderheidsinvesteerder, dus kijken qua de groeistrategie ook heel erg naar het management. Ondersteunen het management in het realiseren van hun groeistrategie. Een van de belangrijke redenen waarom het in onze ogen de geschikte partij was. We gaan actief met elkaar natuurlijk samenwerken om die strategie die wij al aan het uitvoeren waren verder te realiseren.
En wat is dat voor goede strategie? Is dat een buy and build strategie, zoals private equity dat wel noemt?
Ja, dat is een buy and build strategie. Waarbij
dat betekent dat je misschien ook over de grens wel uitzenders gaat overnemen.
Ja. Nou, als je kijkt naar de arbeidsmarkt, er zijn een aantal grote bewegingen gaande natuurlijk. Een van de grote problemen in de arbeidsmarkt of uitdagingen waar we voor staan, is dat er heel veel banen verdwijnen, maar nog meer bijkomen. Dus de mismatch op de arbeidsmarkt is een enorm vraagstuk waar we vandaag de dag voor staan. En een ander groot vraagstuk waar we voor staan is dat uit onderzoeken blijkt dat maar 15% van de mensen daadwerkelijk voldoening ervaren uit werk. Wij zien dat als twee grote problemen die vanuit ook de belofte die wij naar de markt brengen, Olympia geeft werk betekenis.
Dat is een vrij maatschappelijk visie dan ook op.
Zeker.
Het gaat niet alleen om het geld, als ik je zo hoor.
Ja, nee, maatschappelijk purpose zou je kunnen zeggen. Mm. En geld, profit gaan absoluut hand in hand en versterken elkaar ook. Er zit lange termijn relevantie in het oplossen van die problemen. En dat geeft heel erg richting aan het profiel waar we naartoe werken. Dus als je het dan hebt over strategie en buy and build, dan is het logisch om in de volgorde de service offering uit te breiden. Maar ook te verdiepen in de segmenten waar we in actief zijn.
Jawel, maar een buy-and-build-strategie zet ook de normale bedrijfsvoering misschien wel enorm onder druk. Want eigenlijk verword je tot een soort overnamemachine die in korte tijd misschien wel een groot aantal overnames moet gaan doen.
Nou,
dat verandert jouw werk ook, maar misschien ook wel de focus van de onderneming.
Ja. Nou ja, goed, kijk, de onderneming en de bestaande onderneming staat daarbij centraal. Het is niet zo dat we nu heel hard per se overnames moeten gaan doen, want het bestaande Olympia heeft heel veel potentieel om op te schalen. Uitbreiding van service-offering kan autonoom. Het verdiepen en het groeien naar marktleider in alle segmenten waar we in actief zijn ook. Maar als de opportunity langskomt, zijn we daar inderdaad klaar voor en geïnteresseerd in.
Waar zitten jullie nu allemaal regionaal? En waar kijk je dan naar van nou, daar zou ik misschien nog wel. Daar zie je kansen voor ons.
Ja, we zijn landelijk al georganiseerd. Mm-hmm. We zijn landelijk uitzendbureau waarbij wij voor een deel franchise-nemers hebben en voor een deel eigen vestigingen. Actief binnen de logistiek, industrie, gemeentelijke overheid, contactcenter. Ook techniek en administratief voor het MKB. En binnen die segmenten valt nog heel veel uit te breiden. Niet zozeer in geografie, maar vooral verder in specialisatie van de dienstverlening, de toegevoegde waarde die we naar de markt bieden. Dus dat gaat over marktaandeelgroei binnen de regio's waar we al in actief zijn.
Maar ga je dan meer kantoren openen? Ga je nieuwe sectoren aanboren?
Wij zijn landelijk, hebben een vrij groot netwerk en dat houden we in stand. We zijn lokaal dicht bij de klanten en we zijn dicht bij de flexkrachten, laagdrempelig en bereikbaar daarmee. De ambitie is niet zozeer om heel hard in kantoren te groeien. Er zijn een aantal geïdentificeerde gebieden waar we zien dat we nog kantoren kunnen openen. Dat gaan we ook doen. Maar het gaat inderdaad vooral over verdere groei binnen die vertical. We hebben onze segmenten in een combinatie van beroepsgroepen en sectoren gedefinieerd, waar simpelweg gewoon nog veel groei in te behalen valt.
Okay, en is het nou de doelstelling om van nummer 6 door te groeien naar nummer 1 of 2?
Nummer 1 of 2 niet direct. We hebben natuurlijk een ambitieuze doelstelling voor de komende jaren. Die zit aan de ene kant simpelweg op omzet- en winstgevendheidscijfers. Maar die zit aan de andere kant, zoals je net ook al zei, in het oplossen van de grote vraagstukken waar we vandaag voor staan. En het bijvoorbeeld faciliteren van de infrastructuur voor arbeidsmobiliteit. Dus het is niet alleen maar de ranglijst in termen van omzet waar we ons op richten.
Maar faciliteren van infrastructuur voor arbeidsmobiliteit. Dan denk ik, wat bedoel je daarmee?
Ik hoopte al dat je het zou vragen. toch weer even terug naar. Dank je wel daarvoor. 75 miljoen banen verdwijnen de komende jaren, zegt ook de Economic Forum. 133 miljoen komen erbij. Er is geen infrastructuur in Nederland om die mobiliteit op de arbeidsmarkt te begeleiden. Dus als arbeidsbemiddelaars in het algemeen, en ook bijzonder wij als Olympia, staan eraan om daarbij te helpen. En wat betekent dat? Dat betekent mensen helpen, trainen, scholen, opleidingen bieden om naar banen van de toekomst toe te groeien.
Dus dan gaan jullie de scholing en de cursussen organiseren of aanbieden?
Ja, dat doen we al vrij veel. Dus wij leiden bijvoorbeeld heel veel vrachtwagenchauffeurs op. Maar wij bieden ook een opleiding tot zonnepaneelmonteur.
Dat is wel een verwijt wat jullie als sector natuurlijk heel vaak krijgen. Dat er veel te weinig geïnvesteerd wordt in scholing.
En het is een groeiend component. En er zit een enorme kans om dat nog verder te laten groeien. Ik zie daar hele mooie initiatieven ook bij prachtige collega's in de sector.
Ja, want die moet je dan ook nog voorbij. Hè? Young Capital, Randstad, die zullen toch ook die zullen een vergelijkbare strategie volgen. En ik ga je nu een aantal dilemma's voorleggen. U moet kiezen, nuanceren kan achteraf. Dilemma 1, de huidige arbeidsmarkt moet volledig op de schop. Of flexwerk en vastwerk is nu al prima in balans.
Volledig op de schop.
Met Morgan Stanley aan boord wil Olympia het grootste uitzendbureau van Nederland worden. Of we zijn tevreden met onze huidige plek in de detacheringswereld.
Grootste uitzendbureau van Nederland.
Oké, dan. Ambitie is altijd goed. Olympia doet genoeg aan scholing van zijn uitzendkrachten. Of we moeten ons leven beteren en meer aan scholing doen.
We kunnen ons leven beteren en meer aan scholing doen.
Het kan gelukkig altijd, hè? Je leven beteren. Dus dat gaan we zien. We hadden het er ook al even over. Maar uitzenders die doen te weinig aan scholing van uitzendkrachten. Dat is een veelgehoord kritiekpunt. Brancheorganisatie ABU die stelde dat ook begin deze week in een factsheet over de sector. U voelt zich daar dus ook wel door aangesproken, als dat wordt geconstateerd.
Ja, wij doen 75.000 bemiddelingen per jaar plus. En tegen de achtergrond van de arbeidsmarkt waar we in aan het werk zijn, is het heel belangrijk dat we ons daarin niet richten alleen maar op de transactie. We leveren iemand op een vacature, we plannen iemand op een baan, maar bezig zijn met de ontwikkelbaarheid en de baan van de toekomst waar mensen naartoe groeien. Dus daar besteden wij veel aandacht aan. En ja, als het dilemma schetst, dat groeit. Dus dan is het dat de logische keuze.
Nou, er is groei voor verbetering ook, hoor, denk ik. Want het aantal uitzendkrachten dat op het werk wordt geschoold was in 2018 12%. Maar dat was het in 2007 ook al. Dus dan kun je zeggen, dan is er de laatste 12 jaar helemaal niks meer aan gedaan. Dat klinkt eigenlijk niet best. Waar schort het dan aan?
Ja, ik ken de vergelijkende cijfers niet helemaal met de arbeidsmarkt als geheel. Maar wat ik in ieder geval zie bij ons en ook in de sector in de breedte is dat daar veel aandacht aan besteed wordt. En dat er allerlei geweldige initiatieven zijn. Zoals ik zei, wij lanceren binnenkort het opleidingsprogramma voor zonnepaneelmonteur. Leiden veel chauffeurs op, veel operators. En in een heel groot deel van onze bemiddelingen zit al een vorm van opleiding. Leiding of scholing. Dus het is ook vaak zo dat op het moment dat uitzendkrachten ergens starten, in de onboarding een vorm van training zit, die ervoor zorgen dat mensen meer startkwalificaties feitelijk ontwikkelen voor die baan of de baan daarna. Die ook niet altijd zichtbaar
zijn. Dus dat ze na die klus ook weer beter gepositioneerd op de arbeidsmarkt uitkomen.
Dat is natuurlijk een heel relevant thema. Een van de belangrijke dingen waar wij altijd veel aandacht aan besteden is dat als mensen uitstromen, en dat gebeurt natuurlijk niet.
Martine is kijk niet erg overtuigd.
Nou ja, ik heb ook de vergelijkende cijfers niet paraat. En overigens weet ik ook van veel bedrijven die mensen gewoon in loondiensten hebben, dat je altijd prachtige verhalen hoort over wij zetten in op duurzame inzetbaarheid. En als je dan vervolgens kijkt naar wat gebeurt er nou daadwerkelijk, is dat eigenlijk teleurstellend weinig. Ja. Wat er niet alleen in de uitzendsector, en die heeft geen goede naam wat dit betreft, maar ook daarbuiten. Ja, eigenlijk na al die jaren erover praten, wat er daadwerkelijk gebeurt, is karig.
Ja, ik denk dat de naam van de uitzendsector minder goed is dan wat ze in praktijk hierop bijdragen. Als je over het algemeen praat over opleidingen, dan ben ik het ermee eens dat er meer in geïnvesteerd moet worden dan dat we vandaag de dag doen. En ik denk ook dat de urgentie daar steeds meer in toeneemt om dat te doen.
Maar dan neem ik aan dat jullie dus ook daarvoor een rekening bij je klanten neer moeten kunnen leggen. En uiteindelijk, dit moet een verdienmodel zijn.
Ja.
Dat vindt jullie investeerder meestal ook wel belangrijk. Dus is de markt op dit moment zo dat je dat soort kosten kan doorrekenen en dat een bedrijf zegt van ja hoor, ik ga ervoor betalen.
Ja.
Want de kritiek is juist de hele tijd dat die constructies met uitzendkrachten en 28 vormen van flexcontracten, hoorde ik laatst iemand zeggen, gebruikt worden om die kosten te drukken.
Ja, dat is een ander probleem. Hè. De race to the bottom, concurrentie over de prijs van arbeid, dat is een hele slechte zaak. Dat is een patroon wat voor een belangrijk deel doorbroken wordt. Waar de
als nummer 6 kan je je niet helemaal aan die race to the bottom onttrekken natuurlijk.
Jawel, daar kunnen we ons heel goed aan onttrekken door juist niet mee te doen in de concurrentiestrijd rondom arbeid over de as van de prijs op arbeid. Maar juist de beweging te maken naar de waarde van werk. En de waarde van werk komt tot uiting in de vorm van wat uitzendkrachten brengen op het moment dat ze ergens aan het werk zijn. Maar dat komt ook tot uiting in de ontwikkelinterventies die we doen in de praktijk.
Oké, nou. De commissie Borslap dan, dat is ook interessant. Die komt volgend jaar met een plan voor de arbeidsmarkt van de toekomst. De grenzen vervagen tussen ZZP'ers en mensen met een vast contract. Dat is ook in het verlengde van Koolmees natuurlijk. Flex wordt minder flex, vast wordt minder vast. We zullen vaker simpelweg moeten spreken van werkenden, ongeacht de aard van het dienstverband. Kunt u zich vinden in die ontwikkeling?
De arbeidsmarkt flexibiliseert natuurlijk verder. Ook de ZZP en de andere vormen van flexibiliteit is een belangrijke oplossing voor behoeften van werknemers. Tegelijkertijd is het zo dat, denk ik, de commissie Borslap goed kijkt als het gaat om dat regulering van de flexmarkt als geheel verder nodig is. En dat de weerwar van type flexcontracten, de mogelijkheid nogmaals om te concurreren over de as van de prijs van de arbeid, over de rug van sociale voorzieningen, zoals ziekte of pensioen, dat moet opgelost worden. Hè. Dat ongelijke speelveld wat nu zichtbaar is door die weerwar van type flexcontracten moet opgelost worden. En naar ik begrijp is dat inderdaad waar de commissie zich op richt.
Maar is nog een hoop werk aan de winkel dan voor jullie?
Daar is een hoop werk aan de winkel. Daar is een enorme kans natuurlijk. Als ondernemer kijk je daar toch ook op die manier naar?
De uitzendsector heeft natuurlijk ook wel last gehad van uitwassen. Hè, met uitzendbureautjes die het misschien allemaal niet zo nauw namen met de regels die er wel degelijk zijn. Zouden jullie dan bijvoorbeeld pleiten voor een terugkeer van vergunningen voor uitzendbureaus?
Ja, uiteindelijk denken wij niet per se dat de vergunning de oplossing biedt. De toetredingsdrempel verhogen lijkt ons een heel goed idee. En vooral ook handhaven van het beleid wat er al is, is erg belangrijk. Wat je zegt klopt. Het overgrote deel van de sector zijn prachtige bedrijven die gewoon een belangrijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt als geheel. Maar in de randen vinden inderdaad ook praktijken plaats die niet kunnen. En meer handhaving daarop op basis van de regelgeving die er al is. En het moeilijker maken om een uitzendbureau te starten, is een belangrijke beweging.
Nou, zij vinden veel zittende bedrijven het prettig dat het moeilijker wordt om een concurrerend bedrijf op te richten. Maar hoe kan je dan zorgen dat die maar groter voor de verkeerde partijen en niet voor iemand met een goed plan?
Ja, nou, de toetredingsdrempel zou kunnen doordat je een soort borgstelling creëert, op basis waarvan niet maar zomaar een inschrijving bij de KVK toe kan leiden dat je een uitzendbureau kan starten. Overigens denk ik dat het juist heel erg goed is dat goede ondernemers en goede ondernemingen in ons sector alle kansen krijgen om te groeien. En dat concurrentieveld ons alleen maar helpt om de sector als geheel door te ontwikkelen.
Ja, maar goed, het ligt ook voor de hand om te veronderstellen dat als flex makkelijker wordt, dat er ook meer partijen zullen gaan bemiddelen en daarvoor opstaan.
Ja, en dus is het belangrijk om een toetredingsdrempel te verhogen en om meer handhaving te doen op goede vorm van uitzendondernemingen.
Ja, dus minister Koolmees die moet de portemonnee trekken en zorgen dat er bij de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie en op andere plekken weer meer geld is.
Zeker. En ook door een toetredingsdrempel te creëren, creëer je ook een wat lager aantal. Want de aantallen zijn nu duizelingwekkend. En maak je ook handhaving weer makkelijker.
Nou, dan hebben we ook de WAP nog, hè? De Wet Arbeidsmarkt in Balans. Eigenlijk zitten we dan op hetzelfde terrein. Die gaat ertoe leiden dat een uitzendkracht straks 6-7% duurder wordt. Even kort door de bocht. Heeft u dat al meegenomen in de berekeningen voor volgend jaar? En waar komt die kostenstijging terecht?
Ja, daar zijn wij natuurlijk nu druk mee bezig naar volgend jaar toe. Inderdaad, dat is ondertussen onderdeel van de berekeningen voor volgend jaar. De wet WAP op zichzelf, als het gaat om het reguleren van arbeid, vinden wij een goed initiatief. Echter, de strijd die de politiek voert tussen vast en flex vinden wij niet zo'n goed idee. Dus het pogen om flexwerk te bestrijden om er meer vastwerk van te maken is een verkeerde beweging ten opzichte van ervoor zorgen dat flexwerk juist heel goed bestaat naast vastwerk.
Maar dat gaat dus niet werken? Zeg je eigenlijk ook. Het gaat niet werken alleen maar door flex duurder te maken. Betekent niet dat die flexers dan een vast contract krijgen.
Nee, nou, ik denk dat er links en rechts wel deze effecten zichtbaar gaan zijn. Dat zie je vandaag de dag ook al. Maar de insteek van het toebewegen naar vast is niet de oplossing voor de arbeidsmarkt. Nog voor ondernemers waar ze behoefte aan hebben, nog voor werknemers waar ze behoefte aan hebben. De oplossing zit in zorgen dat flexwerk in al zijn vormen een volledige arbeidsvorm is die bestaat naast vast, waar je om andere redenen voor kiest en die onze arbeidsmarkt als geheel rondmaakt.
En er komt een evaluatie aan hè, van de sector, van Koolmees, de evaluatie van de uitzendsector, want het imago in de politiek is niet al te goed. Hè. We hebben wat schandalen gezien, ook rond onderbetaling, slechte huisvesting van arbeidsmigranten. Dat, in hoeverre straalt dat op jullie af? Kunnen jullie zo'n evaluatie met vertrouwen, met het volste vertrouwen tegemoet
zien? Ja, absoluut. Wij zien zo'n evaluatie met het volste vertrouwen tegemoet.
Ja. Oké, nou, dan laten we daar ook bij. Want ik wil even over u persoonlijk hebben. Over de bliksemcarrière waarmee we ook dit gesprek al ingingen. Ergens in 2000 kwam u voor het eerst binnenwandelen bij Olympia. Op zoek naar een uitzendbaantje?
Ja,
is het nog minder romantisch dan dat?
Het is zo romantisch als dat, als je het zo zou willen stellen. Ik heb 6 maanden als contactcentrummedewerker gewerkt voor Olympia. Als uitzendkracht bij een van de klanten in Apeldoorn.
Oké, en 16 jaar later ben je dan CEO van het bedrijf?
Ja, ik ben 9 jaar franchise-nemer geweest. We zijn nogmaals natuurlijk een duaal model. In de zin dat we ook franchise-nemers hebben binnen de organisatie. Daar een geweldig mooie tijd en heel veel groei doorgemaakt om in 2016 van franchise-nemer inderdaad de stap te zetten naar samen met Avedon Olympia overnemen.
En wat is er nu nog te bereiken dan? Waar moet je nu nog voor?
Nou, Europa in bijvoorbeeld.
Europa in.
Ja, nee, er is natuurlijk nog heel veel te bereiken. U zei al zelf, we zijn de 6e partij in Nederland. Er is nog heel veel marktaandeel te groeien. Maar uiteindelijk, ik kom daar toch op terug. Ik heb persoonlijk en wij als Olympia een ongelooflijke fascinatie voor werk. En dan in het bijzonder de betekenis van werk. Werk is natuurlijk gewoon een heel erg relevant thema. Ja, ja. En op het moment...
Hoeveel uur in de week werk je zelf?
dat is... kan ik die ook niet beantwoorden? Ja.
Nee.
nee ja, ik je kunt zeggen hoeveel uur je niet werkt in de week. Dat mag ook.
Je had het net over vrijwilligerswerk. Nee, uiteindelijk, waar ik heel erg in geloof, is dat als je beseft dat wat je doet ertoe doet. Persoonlijk is een van de belangrijke meetlatten, is de mate waarin ik wat ik doe aan de volgende generatie uit kan leggen. Ik heb 3 kinderen. Ben veel met werk bezig. Maar geloof dat wij een rol hebben in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. En ja, daarmee is uren tellen in de week niet direct wat je doet, maar goede balans om daarmee af te sluiten tussen werk en privé is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
Een hele elegante manier om geen antwoord te geven op de vraag.
Ik heb één hele korte vraag, graag een heel kort antwoord. Het is wel een hele belangrijke vraag, maar we vragen altijd naar de belangrijkste beslissing uit een carrière of een kantelpunt of een ontmoeting, een moment. De jonge Dimitri, wat was een moment dat je dacht, dit gaat hem worden?
Nou, de een belangrijke keuze, kantelpunt zou je kunnen zeggen, was wel toen ik in 2010 ook hier in Amsterdam franchise-nemer werd. Eigenlijk kort na die overname geconfronteerd werd met de grootste klanten die vertrokken. En te maken had met een situatie waarin we -35% deden. En voor de keuze stond om te investeren of productiviteit te managen.
Ja, vluchten of
een beetje consolideren en afwachten. Of bouwen. Ik heb gekozen voor bouwen op dat moment. Ben gaan investeren in het leiderschap. Gaan investeren in het definiëren van waarom we nou doen wat we doen. En daar is uiteindelijk het model ontstaan. Waardoor we het jaar daarna al op +40% staan.
En daarom was hier onze gast vandaag. Hartelijk dank daarvoor. Dimitri Joccherini, CEO van Olympia.
Wil je meer horen? Luister dan voor meer interviews met toppers uit het bedrijfsleven naar eerdere afleveringen van de CEO-podcast. Er zijn onder andere gesprekken met Wiebe Draaier en Herman Wijfels.